Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen Psalm 142, vijfde vers. De groepen 3, 4 en 4 hebben die geleerd. Ik riep tot u, ik zeide, o Heer, en wat er volgt in vers 5 van Psalm 142. Gemeente, aan het begin van de dienst van deze middag doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen, als ook Dosse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 9. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 2, vers 7. In aansluiting daarop lezen Matthäus Evangelie, hoofdstuk 16, de versen 13 tot en met 20. Matthäus 16, vers 13 tot en met 20. Eerste geloofsbelijdenis en in ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 9, belijden wij deze raad voortkomende uit de eeuwige liefde Gods tot de uitverkorenen is van den aanbeginne der wereld tot op deze tegenwoordige tijd de poorten der hel zich te vergeefs daar tegenstellende krachtiglijk vervuld geweest en zal ook voortaan vervuld worden alzo dat de uitverkorenen te zijner tijd tot één vergaderd zullen worden. En dat er altijd zal zijn een kerk der gelovigen, gefundeerd in het bloed van Christus, de welke hem, haar zaligmaker, die voor haar als een bruidegom voor zijn bruid, aan het kruis zijn leven overgegeven heeft, standvastiglijk beminnen, geduriglijk dienen en hier en in alle eeuwigheid prijzen.
Thank you.
schriftlezing is Matthäus 16 vanaf het 13e tot en met het 20e vers. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden sommigen Johannes de Doper en anderen Elia en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen, dat zij iemand zeggen zouden, dat hij was Jezus de Christus.
Gemeente, wij gaan samen zingen Psalm 99, de versen 1, 3 en 8. God, de Heer, regeert. En wat er verder volgt, ook in de versen 3 en 8. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu 2 collecten. De eerste rondgang is voor de diaconie. Tweede voor de kerk. En bij de uitgang straks is een deurencollecte bestemd voor de onderhouds- en energiekosten van de kerk. De Heere zegene u met uw gaven. Gemeente, we gaan overmiddag weer verder met de behandeling van de catechismus met zondag 31. Daar letten we op aan de hand van het voorgelezen bijbelgedeelte Matteüs 16 vers 13 tot en met 20. Ik lees daarvan alleen vers 19 nog eens, Matteüs 16 vers 19. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. Zowat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Tot zover deze tekstwoorden. Nu ook zondag 31, vraag en antwoord 83 eerst. Wat zijn de sleutelen des hemelrijks? De verkondigingen van het heilige evangelie en de christelijke ban of uitsluiting uit de christelijke gemeente, door welke twee stukken hemelrijk de gelovigen opengedaan en de ongelovigen toegesloten wordt. Vraag en antwoord 84. Hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het heilig evangelie ontsloten en toegesloten, alzo als volgens bevel van Christus aan de gelovigen allen en eigenlijk verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om der verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Daarentegen alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren, verkondigd en betuigd wordt dat de toorn van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang als zij zich niet bekeren, naar de getuigenis van het evangelie God zal oordelen, beide in dit en in het toekomende leven. Vraag en antwoord 85. Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban, alzo als volgens bevel van Christus degenen die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren, nadat zij ettelijke malen broederlijk vermaand zijnde van hun dwalingen of hun schandelijk leven niet willen aflaten. De gemeente, of degenen die van de gemeente daartoe verordineerd zijn, aangebracht worden. En, zo zij aan de vermaning zich niet storen van de lieden door het verbieden van de sacramenten uit de christelijke gemeente en van God zelf uit het Rijk van Christus gesloten worden. En wederom als lidmaten van Christus en zijn gemeente aangenomen, zo wanneer zij waarachtige betering beloven en bewijzen. Tot zover zondag 31. Ik noem als thema hierbij de sleutels van het hemelrijk. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats gegeven door Christus in vraag en antwoord 83. In de tweede plaats gehoord in de prediking in vraag en antwoord 84. Derde plaats gemerkt in de tucht in vraag en antwoord 85. Dus het thema is de sleutel van het hemelrijk. Gegeven door Christus, gehoord in de prediking, gemerkt in de tucht. Onze eerste gedachte is dus gegeven door Christus. Gemeente jongens en meisjes, in gedachten gaan we ook vanmiddag weer naar het Joodse land, naar Israël. De Heer Jezus, die is daar met zijn discipelen ergens in het noorden, in de omgeving van Caesarea Philippi. Dat is een omgeving waar niet zoveel mensen naar de Heer Jezus luisteren en in hem geloven. De Heer Jezus, die kijkt zijn discipelen liefdevol aan. En dan ontstaat er een best wel wat apart gesprek. De Heer Jezus stelt namelijk een vraag, vers 13. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? De discipelen die weten wel hoe de mensen over hun meester denken. Geef een antwoord, vers 14. Ze zeiden, sommige mensen zeggen dat u Johannes de Doper bent. En andere mensen denken dat u Elia bent. Of ook Jeremia, of een van de profeten. De een zegt dus dit, de ander zegt juist dat. In gedachten zie je de Heer Jezus luisteren naar de discipelen. En dan, ja, dan reageert de Heer Jezus erop met nog een directe vraag, vers 15. Maar jullie, wie zeggen jullie dan dat ik ben? En terwijl het dan stil wordt, na deze vraag, kijkt de Heer Jezus rustig de kring rond. Laten ook wij in gedachten er eens bij gaan zitten en nadenken over deze zo allerbelangrijkste vraag. Wie zegt u, gemeente, wie zeg jij dat ik, de Heer Jezus, dus de Zoon des mensen ben? Petrus antwoordt dan als eerste, namens de discipelen, vers 16, u bent de Christus, u bent de Zoon van de levende God. En dat is een prachtige belijdenis. De Heer Jezus geeft Petrus antwoord, vers 17, zalig bent u Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Petrus, die heeft deze belijdenis dus niet van zichzelf, en als Joodse jongen ook al helemaal niet geleerd van zijn ouders, maar God de Vader heeft hem dat geleerd. De Heer Jezus gaat dan door, vers 18, en ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen dezelfde niet overweldigen. De Heer Jezus zegt dan dus dat op deze van God ontvangen belijdenis dat ik de Christus ben, ja, mijn gemeente zal worden gebouwd. En de poorten van de hel zullen die niet overweldigen. Satan zal nooit de baas kunnen worden. Christus, die bouwt zijn gemeente dus op het woord van God en op deze geloofsbelijdenis. Want daarna geeft de Heer Jezus aan Petrus de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Vers 19. En ik zal u geven de sleutels van het koninkrijk der hemelen. Zo wat u zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn. Zo wat u ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. En daarmee hebben we gelijk de aansluiting na zondag 31 van vanmiddag, de zondag, over de sleutels van het hemelrijk. Maar wat zou de Heer Jezus hier dan nu toch daarmee bedoelen? De sleutels van het koninkrijk der hemelen. Jongens en meisjes, wat een sleutel is, dat weten jullie. Met een sleutel maak je een deur van bijvoorbeeld een huis open. De deur die dicht is, die wordt opengemaakt met een sleutel. Het slot gaat met een sleutel open of dicht. En dat beeld gebruikt de Heer Jezus hier nu ook. Maar, nog een vraag. Wat bedoelt de Heer Jezus dan met het koninkrijk der hemelen? Of ook wel dat hemelrijk waar het nu over gaat? Ik zal proberen om met een voorbeeld uit te leggen. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie thuis wel een werelddol staan. Of hangt er ook bij jou in de klas een wereldkaart. Je kunt Nederland opzoeken en aanwijzen. Jouw juf, jouw meester, docent heeft misschien bij de les geschiedenis wel eens verteld over het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Op een wereldkaart kun je dat koninkrijk aanwijzen. Het is een stukje land ergens op de wereld. Bij een koninkrijk hoort ook een koning. Koninkrijk der Nederlanden heeft in de geschiedenis ook bijna steeds een koning of koningin gehad. Je weet wie nu de koning is, dat is koning Willem-Alexander. Stel je nou eens voor dat je nu voor die wereldkaart zou staan en er wordt aan jou gevraagd, wijs op die wereldkaart nu eens dat koninkrijk van God aan. Weet jij dan waar dit ligt? Kun je dat aanwijzen op een kaart? Laten we erover nadenken, over deze vraag. Want in de Bijbel gaat het wel vaker over het koninkrijk van God of het koninkrijk der hemelen. Nee, Jezus zelf heeft het net ook tegen Petrus gezegd. De Heer Jezus bedoelt daarmee dat in het hart van een man of een vrouw, een jongen of een meisje, die gelooft en zich bekeert, die de Heer lief gaat krijgen, dat er in zo'n hart een stukje van dit koninkrijk van God komt. Want de Heer is de koning van al zijn kinderen. Dus telkens wanneer iemand van de Heere een nieuw hart krijgt, wordt dit koninkrijk groter. Dan gaan mensen daar namelijk bij horen. Even naar die vraag terug, jongens en meisjes. Kun je dat koninkrijk van God nu aanwijzen op die wereldkaart? Misschien zeg jij nee. Dat kan niet. Dat kan niet. Want het koninkrijk van God zit in het hart van de mensen met een nieuw hart die de Heere dienen en lief hebben. Misschien zeg jij, ja, dat kan wel. Want je wijst met je vinger over alle landen van de wereld en je zegt dan, het koninkrijk van God is overal. Want over heel de wereld wonen kinderen van God. Mensen van wie God hun koning is. En inderdaad, beide antwoorden zijn goed. Ze horen ook helemaal bij elkaar. Overal waar kinderen van God, waar dus gelovigen zijn, is dat koninkrijk. Christus is de koning over hen. En hij regeert ze door zijn woord en door zijn geest. De onderdanen zijn de zachtmoedigen, zegt Gods woord. De zachtmoedigen die het aardrijk zullen beërven. Dan volg je deze koning, omdat je hem lief hebt gekregen. En je gaat een onuitsprekelijk goede toekomst tegemoet. Want dit koninkrijk bestaat tot in der eeuwigheid. Begrijp je wel hoe belangrijk het is dat jij, dat u en ik bij dit koninkrijk zullen horen. Dat kan alleen door wedergeboorte, door bekering en geloof. Want van nature, gemeente, zijn we letterlijk allemaal buitenstaanders. Hoe de Heer ervoor zorgt dat het koninkrijk dan groter wordt, dat er steeds meer mensen komen en in hem zullen geloven, nou, daar heeft de Heere een heel bijzondere manier voor bedacht. De Heere in de hemel, hè, die geen mens nodig heeft, schakelt mensen in via de gemeente, in de bijzondere ambten, om dit koninkrijk te laten komen. Dan worden sleutels gebruikt om te openen of ook om dicht te doen. Christus Jezus alleen is de bezitter van de sleutelmacht. Denk wat je leest, Openbaring 3 vers 7. En schrijf aan de engel van de gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Hij geeft die macht weer door aan mensen, aan dienaren van het woord, aan ouderlingen. Matteüs 16 geeft er Jezus deze belangrijke taak aan Petrus. Niet alleen Petrus wordt dan sleutelbewaarder in het koninkrijk van God, maar ook de ambtsdragers van nu. Het is ten diepste Christus zelf, de grote sleuteldrager die dan insluit en uitsluit. En hij heeft zijn dienaren op aarde bevoegdheid gegeven om deze sleutels te hanteren. Die zijn aan hen toevertrouwd. En dan begrijpt u hopelijk wel dat daarmee een ontzaglijke taak op hun schouders wordt gelegd. Een taak die je niet anders dan met bevende hand uit zijn handen kunt ontvangen. Wat is er veel gebed voor nodig om het op de juiste manier te doen. Want het gaat om de sleutelmacht in het koninkrijk der hemelen. Wie daartoe geroepen wordt, kan het alleen ontvangen met een besef van eigen totale onbekwaamheid en geringheid. En het zal je ook dringen tot een innig smeekgebed om de Heilige Geest, of hij nu elke dag geven wil wat je nodig hebt. Gemeente, je hebt die sleutelmacht te bedienen, niet naar eigen inzicht of van wie van de mensen ook, maar naar het inzicht van de Heere zelf, naar zijn woord en door zijn geest. En dat in de nauwste gemeenschap met Christus, de koning van de kerk. Tweede gedachte, gehoord in de prediking. Vraag en antwoord 84 gaan er verderop in. De vraag is dan, hoe wordt het hemelrijk door de prediking van het evangelie geopend en weer dicht gedaan? Want gemeente in de kerk, hè, zitten uiteindelijk maar twee soorten mensen, meer niet. Mensen die in Christus zijn en mensen die niet in Christus zijn. Gelovigen en ongelovigen. Mensen die in Christus zijn. Gelovigen dus, zijn mensen die de belofte van het evangelie met een waar en levend geloof aannemen. Zij geloven met hun hart dat de Heer Jezus gekomen en voor hun zonde gestorven is aan het kruis. Mensen die niet in Christus zijn, ongelovigen dus, zijn mensen die dat niet geloven. Nu geeft de Heer Jezus aan de dominee de opdracht om in zijn naam iets tegen deze mensen te zeggen. Volgens het bevel van Christus wordt aan alle gelovigen verkondigd dat al hun zonden om Jezus wil vergeven zijn. Tegen gelovigen mag de dominee dus zeggen dat de Heer Jezus hun zonden heeft weggedaan. Daardoor staat de deur van het Koninkrijk van God voor hen wijd open. De andere kant, hij zegt er dat dan ook iets tegen de ongelovigen gezegd moet worden. Volgens het bevel van Christus wordt aan alle ongelovigen en die zich niet van harte bekeren verkondigd dat de toren van God en de eeuwige verdoemenis op hen ligt, zolang zij zich niet bekeren. Dat is een huiveringwekkende werkelijkheid, gemeente. Tegen de ongelovigen moet het koninkrijk, moet de dominee zeggen dat het koninkrijk van God voor hen nog dicht is. God ziet hun zonden. Daar heeft hij veel verdriet van. God toornt daarover op een ontzettende manier. De Heere wilde ook dat het anders wordt. Daarom moeten de ongelovige gemeenten de Heere zoeken. Die hebben zich te bekeren. Want alleen wanneer zij zich bekeren en de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, gaat de deur van het koninkrijk van God ook voor hen open. Daarom zegt de dominee tegen hen: bekeert u, geliefde gemeente, bekeert u en geloof het evangelie. Dat betekent dus dat in de preek uiteindelijk God zelf aan het woord is. Hij zegt tegen ons hoe wij in zijn koninkrijk kunnen komen. Namelijk langs de weg van bekering en geloof. Wanneer door het geloof een verbinding is met de Heere Jezus. Gemeente, als je dat er weer in laat werken, hè, merkt u dan hoe ernstig het is om onder de prediking te zijn? Je komt mensen tegen, hè? Denk dat het vrijblijvend is. Maar u vergist zich. Dat is absoluut niet vrijblijvend. Onder de prediking, gemeente, gebeurt er altijd iets. Zo liggen de zaken. Onder de prediking kun je horen of je ingesloten of uitgesloten wordt. Dus is er niemand die er onder de preek onderuit kan komen. Dat betekent dan ook dat de prediker zelf altijd heeft te spreken en te handelen in overeenstemming met het woord van God. Ik denk aan Jeremia, hoofdstuk 15, vers 19. Gij zult voor mijn aangezicht staan. En zo gij het kostelijke van het snode uittrekt, zult gij als mijn mond zijn. De Bijbel spreekt over twee verschillende soorten mensen. Twee verschillende wegen. Twee verschillende eindbestemmingen. De prediking dus ook. Mensen kunnen dan horen of de poort van het koninkrijk voor hen is geopend of niet. Moet je voor het antwoord op vragen daarover op de prediker letten? Nee, gemeente, moet je niet doen. Je moet letten op het werk van de Heilige Geest. Onthoudt u dat? Je moet letten op het werk van de Heilige Geest. Want die past het woord toe aan harten van mensen als de Geest van Christus. Hoe dat koninkrijk dan geopend wordt, we net gelezen in het antwoord alzo, als aan de gelovigen allen en een ieder verkondigd en openlijk betuigd wordt dat hun zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie met een waar geloof aannemen, waarachtig al hun zonden van God om de verdiensten van Christus wil vergeven zijn. Het koninkrijk gaat open voor de gelovigen. Voor die allen. En voor hen alleen. Dat is onderwijzend. Het is voor wat we daar eens noemen de kleine in de genade. Voor baby's die in de armen gedragen moeten worden. Maar ook voor jongelingen en vaders en moeders in Christus. Voor hen allen en ieder van hen wordt het koninkrijk geopend. En dat gebeurt door het ware levende geloof. Wat het levende geloof doet, staat er het antwoord. Dan neemt de belofte van het evangelie met het hele hart aan. Die belofte, dat is de kerninhoud van de hele Bijbel. Dat iedereen die in de gekruiste Christus gelooft, niet verloren zal gaan. Het is de blijde boodschap van de vergeving van zonden door God. Op grond van de verdiensten van Christus. Aannemen, dat is dan ook niet anders dan in Christus en in zijn gerechtigheid geloven. En gemeente, probeer dat dan te onthouden. Zelfs de zwakste geloofsoefening in je ziel, die is altijd gericht op de persoon en het werk van Christus. Hoe weinig kennis er verder misschien nog is. Lees de eerste preek uit de eigenschappen van Comrie en maar op na. Daar ziet u dat geloof en genade is, die de ziel op het allernauwst met Christus verenigt. Daarin komt het levende geloof tot uitdrukking. Want er zit in het levende geloof altijd een uitgang naar God in Christus. Dan verlang je zo intens naar die vereniging, naar die geestelijke gemeenschap met Christus. Dan wil je met je harde belofte aannemen. En dat gebeurt bij ogenblikken ook. Als dat gebeurt, dan stroomt je hart over van verwondering. Dan zeg je, Heere, u bent door de Vader in deze wereld gezonden om voor uw kinderen alles te doen, om te zorgen voor de vergeving van zonden, voor de rechten en voor de goede verhouding, en dat nu ook voor mij. Nu weet ik ook wel dat die woorden mij en mijn niet altijd even sterk leven. De andere kant is ook deze. Dat wanneer dat er nooit is, dat dan niet klopt. Echt niet. Als dat er nooit is, dan klopt dat niet. En dan moet dat wel zo worden. Als het goed is, zie je daar ook naar uit. En in dat mijn, en om zo te zeggen, ligt dan rust. Staan hier voor niets, zo dikwijls als zij de belofte van het evangelie door een waar geloof aannemen. Zo dikwijls. Dat gebeurt dus vaker. Dat wordt telkens weer gedaan. Hoe vaak, hoe krachtig, dat moet je aan de Heere overlaten. Hij zorgt ervoor door zijn Heilige Geest. Die komt er in het leven met de Heere namelijk telkens weer op terug. Dan ervaar je zelf dat je ook na ontvangen genade zelf niets kunt. Maar de Heilige Geest zorgt ervoor op zo'n manier dat waar jij er gisteren niet bij kon komen, dat je daar vandaag wel helemaal bij kunt komen. Dat is een eigenaardige ervaring. Want dat geeft ook meer vastheid in je leven. Daarom moeten godsdienaren de belofte van het evangelie telkens weer met klem en nadruk op het hart binden. Dan wordt het hemelrijk ontsloten door het levende geloof. Hebreeën 11, vers 6. Maar zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. En een beloner is degene die hem zoeken. Daarom gemeente, bekeert u en gelooft het evangelie. Er is ook een andere kant. Dan gaat het over de ongelovigen. Dan geloven we het niet. Dan aanvaarden we het niet. We houden ons soms met heel verschillende argumenten overeind. Althans, dat denken we. En we zoeken telkens weer onze uitvluchten. Gemeente, bedenk de ernst. Wanneer wij ons niet bekeren en de belofte van het evangelie in ongeloof naast ons neer blijven leggen, dan ligt tegenwoordige tijd dus de toren van God nog op ons. Beseft u dat? Dan ligt de toren van God nog op ons. Want het ongeloof sluit ons buiten het koninkrijk van God. Ongeloof, hè? Dat is de voornaamste van alle zonden. Erg is dat. Dan wordt God tot een leugenaar gemaakt. En we gaan hoe dan ook voorbij aan dat wat in het evangelie welmenend ons wordt aangeboden. We gaan door in zelfhandhaving, op eigen gekozen wegen. En dan waarschuwt de catechismus ons in liefde, want de Heere zoekt ons behoud en niet onze ondergang. Gemeente, we gaan door genade, de grote zaligheid tegemoet. Of we zullen om eigen schuld de zwaarste straffen krijgen. Het is om te huiveren. Hebben wij er al voor mogen buigen, gemeente? Want dan wordt dat roepen uit de diepte geboren, waar ook Psalm 130 van spreekt. En we zullen ons gaan haasten om tot de Heere de toevlucht te nemen. O God, wees mij de zondaar genadig. En die worden door de Heere nu werkelijk nooit teruggestuurd. We gaan samen zingen. Psalm 93, het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. En wat er volgt in vers 4 van Psalm 93. De sleutels van het hemelrijk gegeven door Christus, gehoord in de prediking, derde is gemerkt in de tucht, vraag en antwoord 85. En dan merkt u ook hier gemeente de aansluiting wel met de vorige zondagsafdeling, waar het ook een nadrukkelijk ging over de ontheiliging van Gods verbond. Je merkt het bij de vraag en antwoord hier, als de sleutel van de kerkelijke tucht of de christelijke band niet wordt gebruikt, wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de hele gemeente verwekt. Er zijn maar weinig onderwerpen in het kerkelijke leven waarover zoveel misverstanden bestaan als over de praktijk van de christelijke tuchtuitoefening. Alleen al daarom is de catechismus zeer nuttig waar het over gaat. Antwoord 85, de christelijke tucht moet worden toegepast op degene die onder de christelijke naam onchristelijke leer of leven voeren. Dat woordje voeren betekent in het oorspronkelijke volharden in. Het gaat dus om mensen die volharden in onboetvaardigheid en openlijke zonde. Dan gaat het dus nadrukkelijk over leer en over leven. Dus meisje, stel je eens voor dat jouw vader ziet dat een man bij jou in de kerk zondigt tegen een van Gods geboden of iets zegt wat de Bijbel niet leert. Wat hij dan moet doen? Dan moet hij dat niet aan andere mensen gaan vertellen, maar hij moet zelf naar deze man toe gaan en met hem praten. Hij zelf moet hem vertellen hoe erg het is wat hij doet, omdat de Heere dat niet wil. Ook moet hij zelf in liefde hem vragen om dat niet meer te doen. Zo wil de Heere dat we in de kerk met elkaar omgaan. Hij wil niet dat we over elkaar praten, maar met elkaar praten. Elkaar vasthouden. En elkaar ook zullen liefhebben. Leerling zegt het. Het is het bevel van Christus. Dat mensen die onder de christelijke naam. Onchristelijke dingen leren of doen. Verschillende keren broederlijk vermaand worden. Broederlijk gemeend. Dan staan we dus nooit boven, dus daar ernaast, sparend, zwijgend, de man of vrouw die het aangaat, opzoekend in zachtmoedigheid en in liefde. Gemeenten naast elkaar zitten, in het arme zondaarsbankje. Dat is de beste plek hoor, dat is de beste plek. Dat maakt de lastigste gesprekken soms zo makkelijk. Als dan je vader ziet dat een man het weer doet of zegt, dan moet hij iemand meenemen en nog een keer in liefde en met bewogenheid met een man gaan praten. Als de man dan nog niet luistert, moet je vader het aan de kerkenraad gaan vertellen. Zegt de leerling, als ze met hun dwalingen, leer, of verkeerde dingen, leven dus, niet willen stoppen, moet het gezegd worden tegen de gemeente of degenen die van de gemeente uitgekozen zijn. De kerkenraad dus. De kerkenraad onderzoekt of de man inderdaad verkeerde dingen doet of zegt. Als dat zo is, gaat de kerkenraad met hem praten en hem waarschuwen. Dat wordt de kerkelijke tucht genoemd. Met steeds als grote doel de stip aan de horizon, een zondaar brengen, terughouden, brengen tot berouw en tot boetvaardigheid. Als zij zich dan toch van de vermaning niets aantrekken, moeten verboden worden deel te nemen aan de sacramenten, worden ze buiten de gemeente, door God zelf buiten het koninkrijk van Christus gesloten. Als die man dus doorgaat met zijn zondige leer of leven en niet wil luisteren, dan mag hij geen lid meer zijn van de kerk. Dat wordt de christelijke ban of uitsluiting uit de gemeente genoemd. En het is heel erg wanneer dat gebeurt. Je huivert erbij. Het is niet zomaar iets wat de kerkenraad doet. Het is een sleutel van het koninkrijk van God. En dat betekent dat de hemel voor deze man dan op slot gedraaid wordt. Daarom mag de kerkenraad zoiets nooit zomaar doen. Het is een proces waar jaren overheen gaan via verschillende trappen. De eerste trap van censuur, dan wordt de naam van de zondaar om hem te sparen verzwegen. Later wordt bij de tweede trap de naam genoemd. Dat mag alleen na advies van de klasses ingeworden te hebben om alle onpartijdigheid te benadrukken en zo objectief mogelijk te zijn, heb je een positief advies van de klasses nodig. Dan pas komt in de derde plaats de afsnijding. Dan pas is zo iemand geen lid meer van de kerk. U begrijpt, dat gaat zomaar niet. Daar gaan heel veel broederlijke en liefdevolle vermaningen aan vooraf en veel gebed van de gemeente. Dat gebeurt in de uiterste langmoedigheid. Vandaar al die verschillende trappen. Daar komt door dit bij. Kan hij dan nooit meer in de hemel komen? Jazeker wel. Wanneer hij verbetering belooft en laat zien. Wanneer hij dus echt berouw krijgt van zijn zonden en zich bekeert, dan zal hij vergeving vragen aan de mensen tegen wie hij gezondigd heeft. Aan de kerkenraad. En aan de Heere. En dan zal hij die vergeving ook krijgen. Dan mag hij weer bij de gemeente horen. De deur van de kerk en ook van de hemel gaat voor hem weer open. Hij kan ook in de hemel komen. De gemeente, wat is het dan leerzaam om te zien op welke manier de catechismus deze dingen vanmiddag bij ons brengt. Merkt u de volgorde? Eerst de sleutel van de preek. De sleutel van het woord. Dan de sleutel van de tucht. Want pas wanneer de sleutel van het woord geen effect heeft, kom je toe aan de sleutel van de tucht. Wanneer mensen voor het woord niet willen buigen, dan pas mag de sleutel van de tucht worden gebruikt. In de sleutel van de preek oefent God zelf de tucht door zijn woord. Dat is algemeen. Er worden geen namen genoemd, want een preekstoel, gemeente, is geen steekstoel. Pas daarna komt de tweede sleutel, die de eerste dus verbijzondert. Die is wel gericht op bepaalde personen. Over harten oordeelt geen mens, wel over daden, dan komt de tucht aan de orde, vooral vaak wanneer een zonde openbaar komt. Denk wat er gebeurt in een gezin. Gemeente, je waarschuwt je kinderen toch? Je straft ze in liefde toch als dat nodig is? De achtergrond is telkens, als het goed is, hoe dan ook, liefde. En zo hoort ook in de kerk te zijn, liefde om mensen te behouden. Want dat woord tucht heeft onder ons een negatieve klank gekregen. Vroeger was het niet zo. In het oude Nederlands hangt het woord samen met het woord trekken of ook wel opvoeden. Er wordt in de opvoeding een scheidslijn aangebracht tussen goed en kwaad. Zo is het ook hier. De Heere brengt de scheidslijn aan en hij doet dat niet volgens mijn smaak en ideeën over wat kan en niet kan, maar volgens zijn smaak en ideeën over wat kan en niet kan. We lezen het in de 10 geboden in de Heilige Wet. De tucht is dan een middel om mensen die over die grens gaan tegen te houden. Om ze terug te trekken. Er staat, zit bijvoorbeeld, een hek om een weiland. Om dat dier tegen te houden, is het dier er helaas toch doorheen gebroken, dan worden er touwen gebruikt om zo'n dier terug te trekken, om dat dier te behouden voor de kudde en te bewaren voor zichzelf. Tucht is zo'n manier waarop een hek wordt gezet en iemand wordt teruggetrokken naar de kudde toe. De tucht is dan dus bedoeld tot de eer van God, tot het heil van de gemeente en voor al het behoud van een zondaar. Lastige woord. Wij zeggen dan dat het tucht medisch is van aard. De Heere wil de tucht gebruiken om mensen bij het woord te brengen en te houden, te bekeren en te sterken, om te bewaren dus. Met andere woorden, de Heere laat mij zien dat hij geen lust heeft in onze ondergang, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. En is dat nu ook in ons leven de vrucht van dit alles? Bekeerden wij ons al, gemeente? Leven wij al tot eer van zijn naam? Nog even die vraag van de Heer Jezus aan Petrus en aan ons allemaal. Wie zegt u dat ik ben? Gemeente, wie is de Heer Jezus nu werkelijk voor u en voor jou en voor mij? Met deze vraag ronden we de preek af. De sleutels van het hemelrijk, gegeven door Christus, gehoord in de prediking, gemerkt in de tucht. U zegt misschien wel bij uzelf, ja gelukkig, dat van die tucht, dat is mij nog nooit overkomen. En mag ik de Heere inderdaad voor danken. Het is iets van zijn genade, wanneer het zo is. Maar bedenk wel dat het vandaag over twee sleutels ging. Ook die van het woord. Gemeend in alle liefde. Dan gaat het niet meer om onze mening over de preek. Maar omgekeerd om de mening van de preek over ons. En in het licht van de eeuwigheid. En met het gewicht van uw onsterfelijke zielen, roep hem dan aan die gezegd heeft, roep mij toch aan, in de dag van de benauwdheid, en ik zal u eruit helpen, en u zult mij eren. Deze zaligmaker is veel gewilliger dan wij onwillig zijn. En deze geest is veel almachtiger dan wij onmachtig zijn. En deze koning heeft dan een zeer gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Amen. In Psalm 96, vers 1 en vers 6. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede, dragende met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.